dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. In het kader van de bijdrage over de zendamateurhobby en zaken daaromheen van de afgelopen week, heb ik vandaag opnieuw een bijdrage over de zendamateurs die met een vergunning werken, namelijk over zelfbouw van hun apparatuur door deze mensen. De interesse voor het draadloos communiceren kwam vroeg bij de hobbyisten, voor een deel vroeger dan bij een aantal professionals zelfs. In de tweede helft van de 19e eeuw hadden voorlopers van deze categorie al eigen lokale telegraafnetjes aangelegd waarover ze met morse communiceerden, dus gewoon met draden over de straat binnen hun eigen buurt. Rond 1900 en net daarvoor was de belangstelling voor het draadloos zenden heel groot geworden. Net na 1900 begonnen studenten zelf te experimenteren met dit soort verbindingen. De eerste afstanden die hiermee behaald werden waren kort, honderden meters of slechts enkele kilometers. Maar het speelde zeer tot de verbeelding. In deze periode kwamen ook de eerste tijdschriften over deze materie op de markt. En boeken die over deze techniek gepubliceerd werden, die waren haast niet aan te slepen. Zo populair was het onderwerp. In de eerste jaren na 1900 kwamen ook de eerste bouwpakketten op de markt om zelf eenvoudig apparatuur te kunnen maken waarmee je een paar honderd meter of inderdaad zelfs een paar kilometer kon overbruggen. De meeste van deze apparaten waren erg primitief. Het bouwen van de apparatuur was voor veel mensen een noodzaak. Ook voor het luisteren naar omroepprogramma's meer dan 20 jaar later was het voor veel mensen noodzakelijk om hun eigen radiotoestellen te maken, omdat ze zich de kant-en-klare apparatuur simpelweg niet konden veroorloven. In Nederland was het de VARA die aan hun leden voor redelijke prijzen deze bouwpakketten voor radio's aanbood. Verder werd vanaf de jaren 20 de apparatuur steeds geavanceerder, althans voor de verhoudingen van die tijd. In die tijd werd het gebruik van vonkzenders, die zoveel storing veroorzaakten, ook minder. Apparatuur voor zendamateurs was er nauwelijks te koop in die tijd, eigenlijk helemaal niet. En zendamateurs hadden gewoonlijk maar twee mogelijkheden om aan apparatuur voor hun hobby te komen. De ene manier was om een overtollig apparaat van een collega-amateur over te nemen, en het andere was om er zelf eentje te bouwen. Daar deed je doorgaans enkele maanden over. Lang niet iedereen bedacht de ontwerpen die hij bouwde zelf. Vaak werden daar beproefde ontwerpen voor gebruikt, waarvoor de ontwerpen in allerlei tijdschriften voor zendamateurs te vinden waren. Wel was het makkelijk om er je eigen draai aan te geven. Kleine modificaties die kon je natuurlijk zo uitvoeren en heel eenvoudig goede functies toevoegen die in het oorspronkelijke ontwerp dus niet voorkwamen. Zendamateurs die wel experimenteerden leverden in die tijd vaak grote bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, waar ook de grote bedrijven van profiteerden. Ondanks dat de apparatuur steeds geavanceerder werd, bleef deze situatie lange tijd zo. Enkele jaren na de oorlog kwam er een nieuwe bron bij waarlangs zendamateurs aan apparatuur voor hun hobby konden komen, afgedankte legersurplus. Deze apparatuur was met al dan niet wat modificaties in veel gevallen voor de radiohobby te gebruiken. Tot ver in de jaren 60 waren apparaten zoals de vermaarde 19-set langs deze weg te koop als nieuw old stock. Eind jaren 40 werden daarnaast de bouwpakketten populair. Het bekendste merk op dit gebied was Heathkit, maar er waren in die tijd veel meer bedrijven die deze producten leverden. Het maken van veel van deze apparaten, en met name die van Heathkit, had een grote kans op succes. Zolang je maar precies deed wat er in de uitgebreide bouwbeschrijving stond, die dikwijls in de vorm van een stripverhaal was, dan was de kans nagenoeg 100% dat het apparaat al bij de eerste poging functioneerde. Vanaf eind jaren 50 en begin jaren 60 kwam ook de fabrieksapparatuur op, die speciaal voor de zendamateurmarkt was gemaakt. In eerste instantie alleen voor de korte golf. In het begin kwamen nagenoeg alle merken voor deze apparaten uit de Verenigde Staten. Collins, die dezelfde apparaten ook aan professionals leverde, stond daarbij hoog aangeschreven. Net als elders bij de fabricage van elektronica producten in die periode begonnen Japanse fabrikanten op een gegeven moment ook met amateurapparatuur voor deze markt te komen. Die eerste apparaten stonden terecht of niet, vaak niet goed bij de amateurs aangeschreven. Het audio was te onrustig, zo zeiden veel mensen, er kwam te veel ruis uit, etc. Maar al snel kwamen de Japanners met zulke goede apparaten dat dat ervoor zorgde dat meerdere Amerikaanse fabrikanten het voor gezien hielden. Maar de zelfbouw was in die tijd nog steeds heel dominant aanwezig. Bouwde je bijna niets, dan werd je al snel voor stopcontactamateur versleten. En stopcontactamateur, dat was dan ook als scheldwoord bedoeld. In de tweede helft van de jaren 70 begon een enorme toename van het aantal zendamateurs. En een groot deel van die nieuwe amateurs waren meer in het communicatieaspect van de hobby geïnteresseerd dan in het maken van de apparatuur. Hoewel volgens mij het aantal zelfbouwers niet zo heel sterk in aantal is afgenomen, is het percentage zelfbouwers door die grote toestroom van niet-zelfbouwers nu wel een niet zo grote minderheid geworden. Zendamateurs bouwen echter nog in een aantal gevallen steeds zelf hun apparatuur. Het is een groot voorrecht dat we dat mogen. Het hoort ook bij onze traditie en daar zitten hoogstandjes bij, zoals ik van de week al vertelde, tot aan zelfgemaakte satellieten toe. En sommige apparatuur voor de zendhobby is ook gewoon niet te koop, waardoor je het wel zelf moet maken als je het niet gebruikt van een andere amateur kunt kopen. Maar een deel van die amateurs die concentreert zich ook op kleine overzichtelijke projecten om hun amateurstation te verbeteren. Bijvoorbeeld dingen als een antennetuner of een microfoonversterker. Dankbare projecten. En het bouwen van antennes zelf is helemaal een dankbaar project. Er zijn echter ook amateurs die zeer geavanceerde apparatuur maken. Centamateurs zijn anders dan fabrikanten. Ze bouwen ook anders dan de producten die in de winkel liggen. Een zelfgemaakte zender of ontvanger is, ook als het van een bekend ontwerp is nagebouwd, vaak zo individueel gemaakt dat je het kunt beschouwen als een prototype. Niet veel mensen bouwen nog hun zendontvanger, maar er zijn binnen de zendhobby ook disciplines waar je alleen aan kunt meedoen door de apparatuur zelf te maken, ik zei het al. In hoe grote mate je daarbij gebruik maakt van kant-en-klare modules, dat is voor iedereen individueel. De echte fanatici, de puristen onder de amateurs zeg maar, die maken ook hun eigen buizen of transistoren zelf. Dat is overigens wel een hele smalle niche binnen de discipline, maar het gebeurt. Vooral het maken van buizen is zeer boeiend om te zien. Daar zijn meerdere filmpjes van op YouTube te vinden. Centamateurs spelen ook nog altijd een rol bij het bedenken van nieuwe dingen. Zaken die bedrijven met een heel team aan experts niet voor elkaar krijgen, die worden soms door kleine groepjes of een enkele keer door een enkele amateur hierin afgetroefd. Ik heb daar in eerdere bijdrage al eens een paar voorbeelden van gegeven.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.
Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken.